De Bijbel Open. In dit programma kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 6 van de tweede reeks. Jozua krijgt ander werk. Dit naar aanleiding van Jozua 13, waarvan we een aantal versen met elkaar zullen lezen. En we nodigen u uit met ons mee te lezen en de Bijbel erbij te houden tijdens de Bijbelstudie door dominee Den Butter. We beginnen bij Jozua 13, vers 1. Jozua nu was oud, welbedaagd, en de Heere zei tot hem: Ge zijt oud geworden, welbedaagd, en er is zeer veel land overgebleven om dat erfelijk te bezitten. Dit is het land dat overgebleven is, al de grenzen der Filistijnen en het gehele land Gezuri. Van de Sichor, die voor aan Egypte is, tot aan de grens van Ekron tegen het noorden, dat de Kanaanieten toegerekend wordt. 5 vorsten der Filistijnen. De Gazatiet en Asdodiet, de Askeloniet, de Gatiet en de Ekroniet. En de Avieten. Van het zuiden het gehele land der Kanaanieten en Meara, die van de Sidoniërs is, tot Afek toe, tot aan de grens der Amorieten. Daartoe het land der Giblieten en het gehele Libanon tegen de opgang der zon, van Baal Gad, onderaan de berg Hermon, tot aan de ingang van Hamat. Allen die op het gebergte wonen van de Libanon aan, tot Misrefot Maim toe, al de Sidoniërs. Ik zal hen verdrijven van het aangezicht der kinderen Israëls. Alleen maak dat het Israël ten erfdeel vallen, gelijk als ik u geboden heb. En nu, deel dit land tot een erfdeel aan de 9 stammen en aan de halve stam van Manasse, met de welke de Rubenieten en Gadieden hun erfenis ontvangen hebben, de welke Mozes hun lieden gaf aan gene zijde van de Jordaan tegen het oosten, gelijk als Mozes de knecht des Heer hun gegeven had. Van Aro eraan, die aan de oever der beek Arnon is, en de stad die in het midden der beek is, en al het vlakke land van Medeba tot Dibon toe, en al de steden van Sion, de koning der Amorieten, die de Hesbon geregeerd heeft, tot aan de grens der kinderen Ammons. En Gilead, en de grens der Gezurieten en der Maagatieten, en de gehele berg Hermon en geheel Bazan tot Salga toe. Het gehele koninkrijk van Och in Bazan, die geregeerd heeft de Astaroth en de Edrei. Deze is overgebleven uit het overblijfsel der reuzen, welke Mozes heeft verslagen en heeft ze verdreven. Maar de kinderen Israëls verdreven de Gezurieten en de Maagatieten niet. Maar Gezur en Maagat woonden in het midden van Israël tot op deze dag. Alleen gaf hij de stam Levi geen erfenis. De vuuroffers Gods, des heren van Israël, zijn zijn erfenis, gelijk als hij tot hen gesproken had. Zo gaf Mozes aan de stam der kinderen van Ruben naar hun huisgezinnen, dat hun grens was van Aroer af tot aan de oever der beek Arnon, en de stad die in het midden der beek is, en al het vlakke land tot Medeba toe. Hesbon en al haar steden die in het vlakke land zijn, Dibon en Bamot Baal en Bet Baal Meon en Jaza en Kedomot en Mefaat en Kiryataim en Sipma en Zeret Hasashar en Kiryataim en Sipma en Zeret Hasashar op de berg van Edal, en Bet Peor en Asdod Pisga en Bet Jezimoot, en alle steden van het vlakke land en het gehele koninkrijk van Sion, de koning der Amorieten, die te Hesbon regeerde, welke Mozes verslagen heeft, mitsgaders de vorsten van Midian, Evi en Rekem, en Zoer en Hur en Reba, geweldigen van Sion, inwoners van het land. Daartoe hebben de kinderen Israëls met het zwaard gedood Biliam, de zoon van Beor, de voorzegger, en degene die van hen verslagen zijn. Tot zover de lezing van Jozua 13. Nu graag het woord aan dominee Den Putter.
We gaan nu lezen in het tweede deel van het boek Jozua, het deel waarin het niet meer gaat over de verovering van het beloofde land, maar over de verdeling ervan. Grote stukken van dat land heeft Israël al in handen. En het is wel waar dat er nog heel wat gebieden zijn die nog in bezit genomen moeten worden, maar het hoofdstuk waarin we nu gaan lezen vertelt ons dat de verdere verovering van het beloofde land eerst nog maar een poosje moet wachten. Is dat dan niet gevaarlijk? Nee, want de vijanden die overgebleven zijn in de nog overgebleven gebieden, Die zullen voorlopig Israël het niet moeilijk maken. Hun kracht is gebroken. Natuurlijk moeten ze op den duur ook wel worden aangepakt, want anders leveren ze later nog weer een groot gevaar voor het volk van Israël op. Maar voor het moment zijn er andere dingen aan de orde. Wat er dan nu gebeuren moet, wel, het land moet worden verdeeld. Alle stammen van Israël moeten een apart gebied toegewezen krijgen. Dat stelt de Heere aan de orde. En het moet gebeuren via het werpen van het lot, en het moet gebeuren onder de leiding van Jozua. En kennelijk is het voor de Heere dus geen enkel bezwaar dat het hele land op dit moment nog niet veroverd is. Waarom moet dat dan nu gebeuren? Dat zal samenhangen met het feit dat Jozua er nu nog is. Maar kijk hem eens aan. Ziet u niet dat hij oud geworden is? De voorbije jaren hebben een zware wissel op hem getrokken. Zijn taak als leider van Israël, als aanvoerder van de legers van Israël, heeft heel veel van hem geëist. En heel wat van zijn krachten heeft hij in de vervulling van die taak opgebruikt. En nu is hij oud. En het zal bij hem wel net zo gegaan zijn als bij anderen die oud worden. De ouderdom komt met gebreken. Het gaat niet meer zo makkelijk als vroeger. De dingen kosten meer moeite. Het valt allemaal wat zwaarder. En dat heeft de Heere ook gezien. En hij houdt er rekening mee. Hij zegt het zelf tegen Jozua: gij zijt oud geworden, wel bedaagd. En er is zeer veel land overgebleven om dat erfelijk te bezitten. En als de Heere dat dan opgesomd heeft, wat er allemaal nog veroverd zal moeten worden, in de verzen 2 tot en met 6, volgt in vers 7 de opdracht: en nu deel dit land tot een erfdeel aan de 9,5 stam. Jozua krijgt dus uitdrukkelijk opdracht om het land te gaan verdelen onder de 9,5 stam van Israël. Waarom aan 9,5 stam? Omdat er 2,5 stam zijn die hun erfdeel al ontvangen hebben, en wel aan de andere kant van de Jordaan. Dat is al een tijd geleden gebeurd onder leiding van Mozes, en de details daarvan somt de Heere nog eens op in de rest van dit hoofdstuk 13 van het boek Jozua. Het is zo gegaan. Israël heeft het aan de Amorieten toebehorende land aan de oostkant van de Jordaan veroverd. En nadat ze dat gedaan hebben, heeft de Heere opdracht gegeven om ook dat gebied tot het beloofde land te rekenen. Het gebied dat tot die tijd toe geregeerd werd door de koningen Sihon en Og was namelijk uitstekende weidegrond, precies gepast en geschikt voor die stammen van Israël die over grote kudden vee beschikten, zoals de stammen van Ruben, Gad en Manasse. Wel nu, dat gebied is toen op aanwijzing van de Heere aan die drie stammen toegewezen. Wilt u er meer van weten, dan kunt u terecht in de slothoofdstukken van het boek Numeri. En daarom zullen we alles wat er in Jozua 13 over vermeld wordt nu niet verder bespreken. Al staan er ook in dat laatste deel van Jozua 13 wel een aantal dingen die onze aandacht verdienen. Een van die dingen is bijvoorbeeld wat daar staat over de stam van Levi. Maar laten we dat maar bewaren tot een later tijdstip. Waar het in dit bevel van de Heere aan Jozua nu precies om gaat, is dat het land aan de westkant van de Jordaan moet worden verdeeld. En dat moet Jozua gaan doen. Zo krijgt de legeraanvoerder van Israël dus een andere taak. Hij hoeft niet meer leiding te geven in de verovering van de rest van het land. Hij hoeft niet meer de legers van Israël aan te voeren in de strijd tegen de vijanden. Dat is een taak die hem op den duur toch te zwaar zou gaan vallen. Dat laat zijn leeftijd kennelijk niet meer toe. Maar dat betekent niet dat de Heere zijn knecht nu ontslaat. Het betekent wel dat hij hem ander werk geeft. Dat hij een andere taak mag verrichten, een taak die beter bij zijn gevorderde leeftijd past. Werk dat ook niet zoveel stress meer met zich meebrengt en niet meer zoveel vraagt van zijn lichamelijke krachten. Hij mag leiding gaan geven bij de verdeling van dat gebied. En daar zit een stuk barmhartigheid van de Heere in de richting van Jozua. Kennelijk houdt de Heere rekening met de zwakheden en gebreken van zijn knechten. Het is zoals Psalm 103 zegt: hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. De Heer jaagt zijn knechten niet op, hij draaft ze niet af, hij meet hun schouders, hij bepaalt hun draagkracht en dan geeft hij hen werk te doen dat in hun situatie gepast is. En is dat geen bewijs van zijn liefderijke zorg voor hen die hij in zijn dienst heeft genomen? Maar behalve dat dit getuigt van Gods zorg voor hen die hem dienen, er komt ook iets van Gods wijsheid openbaar. Jozua is immers de man die op dit moment onder het volk het meeste gezag heeft. Men heeft hem in Israël algemeen als leider erkend. Men heeft zich onder zijn gezag geplaatst. En dat werd des te gemakkelijker gemaakt toen de Heere aan Jozua vervulde wat hij namelijk beloofd had, dat hij hem groot zou maken in de ogen van gans Israël. Zo staat het immers in Jozua 3 vers 7. En wat de Heere daar toen beloofde, heeft hij vervuld, zoals wij lezen in 4 vers 14. Te dien dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël, en ze vreesden hem gelijk als ze Mozes gevreesd hadden al de dagen van zijn leven. Jozua's roem was gevestigd, zijn plaats onbetwist. Heel het volk luistert naar hem, daar had God voor gezorgd. En als nu het land verdeeld moet worden, als nu het land als een erfenis verdeeld moet worden, want met dat beeld wordt inderdaad de verdeling van het land aangeduid, dan moet Jozua hier de leiding nemen. Israël krijgt het land Kanaan als een erfenis en alle stammen krijgen hun deel in die erfenis. Maar wat kun je verwachten als zondige mensen een erfenis moeten gaan verdelen? Wat is er al zo vaak gebeurd bij dergelijke gelegenheden? Dan is het gevaar van oneenigheid niet gering. Dan ligt de ruzie om de hoek. Want dan vindt de een al gauw dat de ander te veel krijgt, en dan zijn er altijd die met hun eigen erfdeel niet tevreden zijn. En zoiets kan nu ook gebeuren bij de verdeling van het land Kanaan. En in een van de volgende hoofdstukken in het boek Jozua, we zullen er nog een keer op terugkomen, blijkt dat het nog echt zo gegaan is ook, want er ontstond ruzie. Welnu, wie moet in zo'n geval het beslissende woord spreken? Wie moet de ontevreden partijen uit elkaar houden? Iemand wiens gezag algemeen erkend wordt. En daarom is niemand anders in heel het volk zo geschikt voor deze taak als uitgerekend Jozua. God heeft hem daartoe de nodige bekwaamheden gegeven. Dit gedeelte uit het boek Jozua geeft volop gelegenheid om een aantal praktische opmerkingen te maken. Dit bijvoorbeeld, dat we er rekening mee moeten houden dat we ouder worden. De Heere zei het zelf tegen Jozua. Maar als de Heere het tot ons niet op zo'n vergelijkbare manier zegt, dan herinneren allerlei symptomen in ons eigen lichaam ons er bijvoorbeeld wel aan. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En laten we die werkelijkheid maar niet ontkennen. Laten we er maar mee rekenen dat we naar het einde van ons leven toe gaan. En er is niet eens een garantie dat dat levenseinde pas komt als we op hoge leeftijd zijn gekomen. Het kan ook veel eerder zijn. Voor ons gevoel komt de dood wel eens te vroeg. Veel te vroeg. We zullen dat niet zo snel zeggen als de dood een leven afsnijdt dat naar ons gevoel nutteloos wordt besteed. Maar als het nou eens gaat om een leven dat van groot nut is en dat eigenlijk niet gemist kan worden, komt de dood dan inderdaad niet te vroeg? Wij vinden van wel. Ja, dat vinden wij. Maar is het echt zo? Ook in Gods beoordeling sterven er mensen voor hun tijd. Zit God ook wel eens met afgebroken draden? Of heeft hij zijn plan dan toch helemaal gerealiseerd en zendt hij de dood precies op tijd? Zou de Heere niet heel anders oordelen dan wij doen? Ik bedoel maar dat wij moeten leren rekenen met andere maatstaven dan de maatstaven die wij bezitten. Gods wegen zijn echt, echt hoger dan onze wegen. Waar het evenwel in alle gevallen op aankomt, is dat we voorbereid zijn. Daarom moeten we geen genadetijd laten verloren gaan. Dat bedoel ik in de eerste plaats in deze zin, dat de zaken tussen de Heere en onze ziel in orde moeten zijn. Anders gezegd, we zullen geborgenheid moeten hebben leren zoeken bij het bloed van Christus. Want alleen daardoor kunnen we God ontmoeten en gered zijn. Echt voorbereid zijn we pas als de zaligmaker ons deel geworden is. Maar verder bedoel ik met voorbereid zijn ook dat we onze zaken moeten regelen, zodat onze nabestaanden niet voor allerlei vragen komen te staan die ze vanwege de grote verscheidenheid van opvattingen die er misschien in hun kring zijn niet eens in eensgezindheid en in goede harmonie kunnen oplossen. Denk maar weer aan de problemen die zich zo gemakkelijk kunnen voordoen als er een nalatenschap te verdelen is, en als de zaken dan eens niet van tevoren geregeld zijn. Of als het gaat over de wijze waarop er met ons dode lichaam zal moeten worden omgegaan en hoe dat zal moeten worden verzorgd. Ouder worden, voor veel mensen is het moeilijk. Ouder worden gaat vaak gepaard met eenzaam worden. Mensen lijken je te vergeten. De kring wordt kleiner. Het blikveld krimpt in. De actieradius wordt beperkt. Dat lijkt te betekenen dat ouder worden een trieste zaak is. Maar er is een andere kant. Tenminste, voor hen die de Heere hebben leren kennen. Hij heeft beloofd dat hij de zijnen tot de grijsheid toe zal dragen en redden. Leest u het maar in Jesaja 46. Hij zal ook in de ouderdom niet begeven of verlaten. En wie dat gelooft en wie dat beleeft, zegt wel eens: hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg. Bij het ouder worden is het ook wel eens goed om terug te blikken. Dat kan verootmoedigend werken. Want wat waren er van onze kant veel tekorten? En wat is er veel verzuimd? En wat is er veel werk niet klaargekomen? Als Jozua oud geworden is, de Heere zegt het tegen hem, zijn alle vijanden niet verslagen. De gevaarlijkste, de Filistijnen, zijn nog springlevend. En zo is het ook met de geestelijke vijanden. Komen we ze wel ooit te boven? Ja, er zal altijd reden tot verootmoediging zijn, maar ook reden tot verwondering over de trouw van de Heere, over de zorg die hij bleef besteden, over de genade die hij bleef aanbieden, over het woord dat hij ons bleef toevertrouwen, over Christus die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. En nu is Jozua oud geworden. Bepaalde dingen hoeft hij niet meer te doen. Maar zoals gezegd, de Heere ontslaat hem niet. Hij dankt hem niet af. Hij geeft hem ander werk. Het land moet verdeeld worden en dat zal onder zijn leiding gaan gebeuren. En het werk wat nu uit handen van hem genomen wordt, moet straks door anderen worden verricht. Zo gaat dat. Je moet je zaak aan een ander overdoen. Als je met pensioen gaat, komt er een ander op je stoel te zitten. Als de krachten minder worden, dan moet een ander veel voor je gaan doen. En soms ook nog letterlijk aan je gaan doen. En je moet het laten doen. Het blijkt dat niemand onmisbaar is. We zijn vervangbaar. Er zijn er die hetzelfde kunnen doen als wat wij deden. En wat moeten we dan zelf? Niets meer doen? Uitgeschakeld raken? Helaas, zo lijkt het soms wel. En er zijn wat oude mensen die stellig de indruk geven dat ze uitgeschakeld zijn. Of heeft God nog ander werk voor ons? Zeker, er zijn mensen die in hun ouderdom nog een tijd lang allerlei andere dingen kunnen doen dan ze vroeger deden. Maar wat kan iemand doen die geen krachten meer heeft en helemaal van anderen afhankelijk is? Wat is het nut van zo'n leven? Moeten wij dat bepalen? Er zijn oude mensen die niet veel meer kunnen doen dan bidden. Is dat niet nuttig? En als iemand gaat dementeren, u denkt toch niet dat de Heere daar geen weet van heeft? Net als hij deed met David, doet hij met elk mens, zeker met de zijnen. Ze moeten Gods raad uitdienen. Zit u erover in hoe het zal gaan als u oud zult zijn? Maak het dan tot een gewoonte om de Heere te wijzen op zijn belofte in Psalm 92... waar hij zegt dat zij die in het huis des Heren geplant zijn tot in de grijze ouderdom nog vruchten zullen dragen en fris en groen zullen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Vraag hem dat hij dat vervullen wil. En wie weet hoe een oud mens dan nog tot rijke zegen zal kunnen zijn. Het belangrijkste hebben we tot nog toe in feite niet genoemd. En toch staat dat ook in Jozua 13. Let u nog eens even op de tegenstelling die er is tussen de versen 1 en 6. In vers 1 ligt de nadruk op Jozua. God zegt tegen hem, gij zijt oud geworden. Maar in vers 6 verwijst de Heere naar zichzelf. Dan komt de nadruk op God te liggen. Hij zal de overgebleven vijanden verdrijven. Hij zal het volk Israël het hele land der belofte in bezit geven. Dus tegenover het werk dat door mensen verricht wordt, staat Gods werk. Mensen moeten hun werk loslaten en aan anderen overlaten. En daar kan een mens wel eens echt mee zitten. Hoe zal het dan gaan? Maar de Heere die dezelfde is en dezelfde blijft, hoeft zijn werk nooit door anderen te laten afmaken. Hij is in staat het zelf te doen en het ook nog tot een goed einde te brengen. En dat belooft hij hier. Hij zal het werk afmaken en zo komt het klaar. Helemaal. Ongetwijfeld. En daarin mag Jozua bij het ouder worden rust vinden. Zo mag Christus kerk er ook rust in vinden dat de Heere beloofd heeft dat hij die kerk altijd zal blijven verzorgen. En in plaats van de vaderen zullen de zonen zijn. Steeds weer komt er een nieuwe generatie van mensen die de Heere vrezen. En de Heere belooft eveneens dat zij die hem vrezen thuis zullen komen. Hij maakt zijn werk af. Hij zorgt voor een volkomen verlossing. En tenslotte is er geen enkele vijand meer over. Zelfs de laatste vijand, de dood, wordt er niet gedaan. En van de smetten van de zonde is niets meer te zien als Christus zijn bruid straks aan de Vader zal voorstellen, zonder vlek, zonder rimpel, zonder enig gebrek. U kunt zich toch niet voorstellen dat het straks zo zal zijn dat er nog wat aan ontbreken zal? Dat zou toch de eer van Christus te na zijn? Let dan nog eens op dat ik zal in Jozua 13. En datzelfde ik zal komt zo vaak voor in de schrift. Heus God staat voor zijn werk in. Dat is het belangrijkste. Want daardoor kan het niet mislukken. Zal de duivel het niet winnen. Geen sprake van.
Tot zover de Bijbel open, waarin dominee Peden Butter uit Middelharnis vanavond sprak over Jozua 13. Volgende week hoopt hij verder te gaan met Jozua 14.